BE Radio 1 Friedel Lesage Touché.
Touché met klinisch psycholoog Manu Kersen. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Hoe gaat het met jou?
Heel goed. Ja? Ik mag niet klagen.
Dat doe je zelden, denk ik, klagen.
Klaag zelden, ja.
Maar je bent wel bezorgd om de klachten en de zorgen van andere mensen, hè? Meer dan ooit zelfs.
Dat houdt mij toch heel vaak bezig, ja.
Ook al ben je al met emeritaat, je blijft schrijven, je blijft het onderwerp dat je je hele lange leven hebt beziggehouden, je blijft het volhouden, hè?
Ja, mijn vrouw zegt dat ze nog geen verschil gezien heeft tussen voor mijn pensioen en na mijn pensioen in werken.
Ja. Het boek dat een absolute bestseller is geworden, Helpen bij verlies en verdriet, een gids voor het gezin en de hulpverlener, heeft een volledig nieuwe editie gekregen.
Ja.
Waarom komt die er nu, die nieuwe editie?
Wel, het boek was verschenen 22 jaar geleden.
Ja.
En is elk jaar herdrukt en is op 90.000 exemplaren verspreid in het Nederlands, in Polen bekroond, in het Frans vertaald. Maar de opvattingen zijn ondertussen wel gewijzigd. Wetenschap evolueert en mensen evolueren. En ik ben ook geëvolueerd. En ik heb geen herwerking gedaan van het boek, omdat ik vond dat ik een volledig nieuw boek moest schrijven, omdat de opvattingen voor mij zodanig gewijzigd zijn. Vooral op basis van ervaring van mensen. Mijn belangrijkste professoren zijn eigenlijk de mensen in verdriet geweest in die voorbije jaren. En ik ben veel genuanceerder naar heel veel van die zaken gaan kijken. Ik spreek bijvoorbeeld in dat nieuwe boek niet meer over verlies verwerken. Want meestal zeggen, heb je dat nu nog niet verwerkt? Als je een kind verliest, dat gaat met je mee door je leven. En dit is nooit achter de rug. Je leert er wel mee overleven. En dat is iets anders dan het woordje verwerken inhoudt. Kinderen blijven kinderen van hun ouders. Ook al zijn hun ouders al heel lang dood. Ik kan nog praten over de erwtensoep zoals moeder die maakte, ook al is moeder al 40 jaar dood. Dus dit gaat met je mee door je leven. En voor mij is sterven, verhuizen van de buitenwereld naar het hart van de mensen die van je houden. En daar blijven in de herinnering verder leven.
We zullen het er zo meteen nog uitgebreid over hebben. Manu Kersen, hoe zou jij jezelf omschrijven?
Hoe zou ik mezelf omschrijven? Ik ben altijd een zeer harde werker geweest, die de lat zeer hoog legde voor mezelf, ook voor anderen, maar die voor anderen probeerde met een zeer grote mildheid toe te passen. Dezelfde mildheid heb ik niet altijd voor mezelf gehad. En als ik zo dat harde werken zo daar nog een paar woorden zo aan toevertrouwen, dan zou ik zeggen, mijn leven is gekenmerkt door geloof, door vertrouwen en door optimisme. Mm-hmm. Ik ben eigenlijk wel een optimist die gelooft dat je iets kunt bereiken als je een visie ontwikkelt over iets.
Wat is jouw levensmotto?
Mijn levensmotto is: de betekenis van je leven ligt in het verschil dat je maakt in het leven van de anderen. En dat is misschien wat in tegenstrijd met het grote beeld dat vandaag leeft over zelfbeschikking en individualiteit. Men is bezig met, men richt meer en meer mensen op de ontwikkeling van hunzelf. Die zelfbeschikking en de individualiteit. En pas op, daar vind ik niets tegen. Maar als men de nadruk legt op individualisme, dan zullen de rijken rijker worden in onze samenleving en de armen armer. En hoe kan je nog van een samenleving spreken als we de mensen niet meer leren samenleven? Die verbinding is voor mij heel erg belangrijk. En ook durven geloven dat je door werken, door het ontwikkelen van een visie, een verschil kunt maken in de wereld voor de mensen.
Manu Kersen, ik ben heel blij dat je er bent. Welkom in Touché.
Radio 1. Friedel Lesage. Touché.
Rieneken is geboren, Zo'n heel klein snotterke, een rostig op een deunietje, een klein patotterke, met vingertjes en tintjes van een kabotterke. Zie dat nu een keer zeggen, zo'n galzig smotterke. Dat moet nog vele groeien, ons klimpernukkeltje, ons ongetande vikingske, ons schamelsukkeltje. Het zit al voor schurke streken, een echt klein grijderke, een tyranniek apostelke, een nachtelijk blijderke. Word ons kleine prinske, ons Japans keizerke, ons indianen opperhoofd, ons onderwijzerke, bolleke, bontje, baske, ons zotte petaatje, ons zieltje en ons liveke, ons een boeddha, ons godje. Vriendje, voor ons klein hummelke, ons onooglijk schepseltje, ons piepklimpummelke, en als het nieuw wil slapen, ons pirlooietje, dan zal grootvader zingen Rienekes liedje. En als het nieuwe slapen, ons pirlooietje, dan zal grootvader zingen Rienekes liedje.
Prachtig lied van Willem Vermanderen over Runeke, Manu Kersen. En het is niet zonder reden natuurlijk dat je dit wil laten horen vandaag.
Nee, ik ben heel veel in mijn leven bezig geweest met iets, met een probleem dat maatschappelijk lang in de vergeethoek is geduwd, namelijk het sterven van kinderen op jonge leeftijd, het sterven van kinderen bij de geboorte, het sterven van kinderen tijdens de zwangerschap. Men heeft lang gedaan alsof dat niets was, ook in de medische wereld. En ik heb daar zelf mijn doctoraat over gemaakt in het jaar 89 en een pleidooi gehouden op basis van wetenschappelijk onderzoek om overleden kinderen in de armen van hun ouders te geven, om overleden kinderen te blijven gedenken en wat niet in de vergeethoek te duwen. En vandaar dat dat lied mij ook heel erg aansprak.
Ja, en Willem Vermanderen doet het op een prachtige manier. Ja, hè? Ja, zeer herkenbaar voor mensen die iets gelijkaardigs hebben meegemaakt. En jij omschrijft het ook mooi, hè? Ouders, dat is het verlies van het verleden. Als je een partner verliest, is dat het verlies van het heden. Maar een kind verliezen, dat is het verlies van de toekomst.
Het verlies van de toekomst. En pas op, lang heeft men gedacht, als die kinderen stierven bij de geboorte of tijdens de zwangerschap. Ik heb zo ook een heel groot probleem met dat woord miskraam. Je hebt misgekraamd. Je hebt niet eens gekraamd, hè. Een miskraam doet aan misdaad denken. Ik spreek liever over het afbreken van een jonge zwangerschap in plaats van over een miskraam. Maar men heeft dat lang geleden weggeduwd. Ik ben daar heel pijnlijk mee geconfronteerd de dag dat mijn zoon is geboren. Na een bevalling waar bijna alles fout liep, kwam ik één keer uit dat verloskwartier en klampte ik een vriend aan uit mijn studentenjaren. En ik kwam het bureau van die materniteit de documenten afhalen om het overlijden van zijn dochtertje aan te geven. De dag dat onze Wouter is geboren, is zijn Lien gestorven in dezelfde kraamkliniek. En wij hadden toen twee namen, want je deed nog geen echo tijdens de zwangerschap. Wouter en Lien waren de twee namen die gekozen waren. Wij lagen toen 10 dagen in de kraamkliniek. Zij waren dezelfde dag naar huis, want er was geen kind om voor te zorgen. En ik ben de volgende avond bij hen geweest en ze zaten aan weerszijden van een lege wieg in die woonkamer. Toen ik later in dat ziekenhuis kwam werken, zei we moeten daar iets aan doen. Die mensen hebben zorg nodig. Ze kreeg ik te horen van, maar die mensen gaan rap naar huis en we zijn dat rap vergeten. Ik zei, denk je dat die mensen dat even snel vergeten? En toen zei de hoogleraar, een man die ik zeer heb leren waarderen, maar nu, je zal dat wel moeten bewijzen dat wij dat verkeerd doen. Dan heb ik een onderzoek gedaan bij 320 ouders. En daarover mijn doctoraat verdedigd aan de Universiteit van Leiden in Nederland. En toen ik de dag dat ik mijn doctoraat verliest, stond op de frontpagina van de Nederlandse kranten. Vlaming promoveert aan de Leidse Universiteit tot doctor in de geneeskunde over een zeer bijzonder onderwerp. Dat was toen krantennieuws, dat ik pleitte om die overleden kinderen in de armen van de ouders te geven.
Dat is ook wat in het boek aan bod komt, hè? Want ja, verlies en verdriet heb je lang niet alleen bij het verlies van een geliefde, maar ook bijvoorbeeld in dit soort situaties, een ongeboren kind.
Een ongeboren kind, maar ook ouders die ongewenst kinderloos blijven. Mm-hmm. Die verliezen eigenlijk het kind waar ze zo naar verlangd hebben, dat er nooit is gekomen. Ik heb het ook in dat boek over allerlei situaties, zwangerschap en verlies, een kind afstaan voor adoptie. Abortus om medische redenen. Om persoonlijke en sociale redenen. Donorinseminatie. Je bent als kind, men heeft een probleem voor ouders opgelost met donorinseminatie. Maar dat kind later is op zoek naar wie was mijn vader. En heeft het recht om te weten wie die ouders zijn geweest. Er zijn heel veel situaties, maar ik heb het ook buiten een hoofdstuk over als baren opbaren wordt. Als je kind sterft bij de geboorte. Maar het gaat ook over verlies door onrecht. Je job ontnomen worden op een onrechtvaardige wijze. Het seksueel misbruik in de kerk. Dit zijn ook verliessituaties voor mensen waar ze jaren mee hebben geleefd. Het verdriet van asielzoekers. Als men een goed beleid uitbouwt voor asielzoekers, wat doet men? Men denkt aan de materiële dingen. Onderdak, gaan laten studeren, gaan integreren. Maar wie denkt er aan al die emoties die asielzoekers meedragen in hun leven? Ouders die hun kind hebben zien vermoorden op die weg, die hun familieleden hebben achterlaten, die hier in België wonen en hun ouders sterven hinder in een ver land. Niemand in ons land heeft die gekend. Wie staat stil bij dat verdriet?
Het heeft veel te maken met onwetendheid. Hè? En dat is wat je aanraadt, ook voor, dat staat ook in je boek, aan mensen die in de omgeving van, van dit soort mensen leven. Luisteren is het belangrijkste wat je kunt doen.
En je moet weten, die onwetendheid en de onkunde van mensen is ingebakken in onze taal en in ons beleid. Dat woordje miskraam. Dat is ingebakken in onze taal. Het heeft met onkunde en onwetendheid te maken. Dat is zoiets. Maar ook als je een kind verliest in een zeer zwaar ongeval. En je bent na 5 dagen niet in staat om te gaan het werk te gaan. Dan moet je naar de arts gaan en een ziektebriefje vragen. Dus ouders wiens kind verongelukt, die zijn ziek als ze na 5 dagen niet kunnen gaan werken. Moet je de vraag stellen of je niet eerder ziek bent, als je na 5 dagen je perfect op je werk terug kunt concentreren. Dus het onkunde is ingebakken in ons beleid en in ons taalgebruik.
Je omschrijft 4 stappen in de manier waarop je verlies en verdriet kan, kan verwerken. Het begint natuurlijk met dat bewuste verlies onder ogen te zien. Hè? Te begrijpen wat er is gebeurd.
En men moet mensen uitleg geven, hoe verschrikkelijk dit ook is. Hè? Men moet mensen helpen om afscheid te gaan nemen van die overledene. Ook al is die ernstig verminkt. Want je moet die werkelijkheid die zich heeft voorgedaan onder ogen proberen te zien. En mensen zeggen vaak, probeer het beeld te bewaren van hem toen hij nog leefde. Dat is goed dat mensen een beeld bewaren van hun kind of hun partner toen hij nog leefde. Maar ze moeten ook een beeld krijgen van dat kind en die partner nu niet meer leeft. Want dit is de werkelijkheid.
En doet dat altijd goed om daarmee geconfronteerd te worden? Want ik kan mij voorstellen dat dat niet altijd makkelijk is. Hè? Als het in heel ernstige situaties is gebeurd.
Je moet mensen tot niets verplichten. Die eerste dagen na een overlijden, die zijn zo overrompelend voor mensen, dat men mensen tot niets moet verplichten. Maar als mensen niet als mensen bang zijn voor die confrontatie, moet men de vraag stellen, vertel eens, wat maakt je bang? En misschien kan je het oplossen voor mensen. Je moet ze correcte informatie geven wat ze te zien zullen krijgen. Weet je, ik was 6 jaar oud, als een jongetje van 4 in mijn straat verongelukte. We gingen 's avonds op advies van de huisarts met de vier oudste kinderen met onze moeder een laatste groet brengen. Enkel een handje van het kind konden we zien, want het hoofd was verpletterd onder de wielen van die vrachtwagen. Er was één bol wit verband. Ik herinner me aan zoveel jaar nog. Wij mochten veel langer opblijven dan normaal. We hadden een intens gesprek met onze ouders. En we kregen midden in de week een tas warme chocolademelk. De huisarts had aan mijn moeder gezegd: denk eens na wat je met je kinderen doet als je een warme sfeer wilt creëren. En luister naar je kinderen. Geef ze een tas warme chocolademelk, want voor pannenkoeken heb je geen tijd. En luister naar je kinderen. Boodschap van een huisarts, 65 jaar geleden. Wie zou er vandaag nog met vier jonge kinderen een groet gaan brengen aan een kind waarvan het hoofd verbrijzeld is onder de wielen van een vrachtwagen? Maar die huisarts raadt dit aan.
Mm-hmm. Een tweede stap is pijn van het verlies ervaren, ondergaan.
Ja.
Dat pijn mag gevoeld worden.
Ja, je kan geen verlies overleven zonder pijn te ervaren.
Mm-hmm.
Dat doet. En die pijn snijdt door merg en been. Een arts die er op zijn werk kwam nadat zijn zoontje verongelukt was en die zich niet kon concentreren, zei men: je hebt waarschijnlijk nog een beetje pijn. En ik keek zijn collega's aan en hij zegt: nee, zei hij, ik heb geen pijn. Ik ben pijn. En dat toont iets, hoe dat door merg en been kan gaan. En die pijn komt naar buiten in golven van verdriet, in boosheid, in agressie, in schuldgevoelens, in schaamtegevoelens en in extreme moeheid.
Je hebt moeite met het feit dat er heel snel antidepressiva worden voorgeschreven, ja, aan mensen,
ja,
in rouw.
Ja.
Dat hoeft echt niet altijd.
Antidepressiva zijn goede geneesmiddelen die helpen in bepaalde gevallen van depressie. Maar een depressie is een psychiatrische stoornis. En intens verdriet als je een dierbaar iemand verliest. Dit is normaal gedrag van normale en evenwichtige mensen.
Dat mag.
Dat mag.
Ja. Is het dat wij er ook mee moeten leren omgaan als iemand, ja, zijn verdriet toont?
Wij moeten er ook leren mee omgaan. En pas op, de doorsnee burger, hè, heeft zijn eigen antidepressiva uitgevonden. Ik zal eens een paar voorbeelden geven. Mm-hmm. Als een kind sterft bij de geboorte, wat krijg je te horen? Je bent nog jong, je kunt er nog krijgen. Als iemand sterft na langdurige ziekte, wees blij, ze lijden en ze pijn zijn nu voorbij. Wees blij, zegt men, in plaats van je mag verdrietig zijn. En als iemands moeder sterft op 85-jarige leeftijd, mooie leeftijd gehad. Je mag blij zijn dat je haar zo lang hebt kunnen houden. In plaats van te zeggen, je mag verdrietig zijn, want je begraaft maar één keer in je leven je moeder.
Mm-hmm.
En daarmee duwt men die pijn van mensen weg.
Ja. Is het de maatschappij die moet veranderen in het omgaan met rouw?
Ik denk dat we de maatschappij moeten leren omgaan met rouw. Moest ik vandaag minister van Onderwijs zijn, het zou een vak worden in de kleuterschool, in de lagere school, in de middelbare school, tot en met de universiteit.
Ja, op welke manier zou dat verandering kunnen brengen?
Omdat, het is heel duidelijk, waar heeft verdriet mee te maken? Verdriet heeft te maken met liefde, met houden van. Als je iemand verliest waar je van houdt, dan voel je je verdrietig.
Mm-hmm.
Wel, mensen meer leren omgaan en leren stilstaan bij verdriet, zou mensen heel veel kunnen leren over liefde, over verbondenheid en over solidariteit in de wereld. En is dat niet iets waar we in de wereld van vandaag ontzaglijk nood aan hebben? Verbondenheid en solidariteit.
Mm-hmm. Een derde stap is je aanpassen aan de wereld na het verlies. Want er is natuurlijk altijd een voor en een na. Hè?
Ja, ja. Wel, telkens je geconfronteerd wordt met iets wat die persoon was, deed of betekende, sta je voor de opdracht je aanpassen aan de wereld zonder die persoon. Je ziet je buren hand in hand boodschappen gaan doen en jouw partner is vroegtijdig gestorven. Je ziet de dochter van mensen vrolijk naar haar proclamatie gaan en je eigen dochter is op de valreep het einde van haar studies door een stom ongeval omgekomen. De belastingsbrief valt in de bus. En je man vulde altijd die belastingsbrief in. Je gras moet afgereden worden. En dat kwam je vader altijd doen. Telkens sta je weer voor de opdracht je aan te passen aan de wereld zonder die persoon. En hoe kan je mensen daarbij helpen? Door te luisteren naar hun verhaal. Want in het verhalen over help je mensen uiteindelijk om opnieuw op verhaal te komen in het leven.
De laatste stap is weer genieten en leven met de herinnering.
Ja, en heel veel mensen denken, ik kan nooit meer genieten. mijn leven zal nooit meer zijn zoals vroeger. En dat is juist. Als je kind sterft, is je leven nooit meer zoals het voorheen was. Maar dat wil niet zeggen dat je niet beetje bij beetje opnieuw kunt aangenieten van het leven. En dus in het begin is die wereld vol donkere zwarte wolken. En geleidelijk aan komen daar witte stipjes in, die geleidelijk aan, stap voor stap, groeien, wat je weer kunt genieten. Maar genieten is niet een niet meer aan denken. Mm-hmm. Overleven heeft niets te maken met vergeten. Je vergeet toch nooit dat je vader en moeder hebt gehad. Het heeft niets te maken met loslaten. De mensen zeggen, je moet hem loslaten. Nee, het is anders leren vasthouden. Leren vasthouden in de herinnering in plaats van in de werkelijkheid.
De mamère. Dit is hoe Arno zich zijn veel te vroeg gestorven moeder herinnert. Hij zong het 2 weken geleden ook nog op het feestje van 100 jaar jazz samen met Jeff Neve in de Roma in Antwerpen. Maar nu kersen, ik laat het horen omdat iedereen natuurlijk een band heeft met zijn of haar moeder, Of je ze nu goed hebt gekend of niet.
Ja.
Mag ik dat zo omschrijven?
Ja, zelfs mensen die hun moeder niet hebben gekend...
Hebben een band.
Die hebben een band en vragen zich levenslang aan wie zou mijn moeder geweest zijn. En ik probeer vandaag een aantal jonge mensen, wiens moeder heel vroeg gestorven is, samen met hen te zoeken naar vriendinnen van hun moeder in de tijd. Want vader vindt het te pijnlijk om over het vroegtijdig sterven van zijn vrouw te praten met zijn kinderen. Als de kans krijg, zal ik ook hem helpen om dat te doen. Maar ondertussen probeer ik die kinderen in contact te brengen met vriendinnen van hun moeder, met tantes van vroeger. Soms zeg ik, ga praten met de ouders van die moeder, als die nog leven soms. Dat je weet wie je moeder is geweest. Want eigenlijk willen mensen dat weten.
Ja, omdat de herinnering helpt.
Ja, vond heel prachtig. Een huisarts vertelt mij, haar moeder is gestorven toen ze heel jong was. En vader heeft alles wat haar moeder herinnert weggedaan. Maar in de kast hing een beige kostuumetje dat moeder nog gekocht had. En dit is nooit weggedaan. En zonder dat iemand het wist, ging ze als kind over die mouwen strelen.
Mm-hmm.
En 60 jaar later vertelt ze dat de eerste keer aan haar zus. En haar zus zei, ik weet waar dat kostuumje is. Ik heb dat gepikt. Als ik het huis verlaat, dan hang ik bij mij thuis in de kast.
Ah.
Je mag het hebben als je wil, want ik heb het al zo lang. En het jasje van dat kostuumje ging op de stoel in de consultatiekamer van die huisarts. En als ze een moeilijk gesprek moest voeren met haar patiënten, nam ze twee mouwen vast en voelde ze kracht om haar gesprek te voeren.
Mm-hmm.
Nog een prachtig beeld.
Welke herinnering heb jij aan je moeder?
Oh, ik heb heel veel herinneringen aan moeder. Ik heb daar ook een boek over geschreven. Afscheid van moeder, als sterven een stuk leven wordt. Mijn moeder is gestorven toen ze 63 jaar was. En ik heb heel veel de kans gehad om die laatste 10 maanden van haar leven bij haar sofa te zitten waar zij lag, te sterven. Wat is sterven anders dan het laatste deel van je leven intens proberen te leven? We hebben heel veel gesprekken gehad. En als je mij de meest fundamentele herinneringen vraagt, ik ben op 18 jaar naar de universiteit gegaan uit een gezin met 11 kinderen. Ik was de tweede van 11. Mijn ouders moesten met sobere middelen proberen toe te komen. En een tweede naar de universiteit laten gaan, dat kostte meer dan hun laatste spaarcent. Ze moesten daarvoor lenen bij de toenmalige Boerinnenbond, de KVLV van vandaag. En mijn moeder ging mee tot aan de bus. Ik kom van een polderdorpje, Dutzele bij Brugge. Mijn moeder ging mee tot aan de busschalte en zei, naar Leuven, zo ver ben ik in mijn leven nog nooit geweest. Als je daar bent, doe je best. Want het kost meer dan zijn laatste spaarcent. En vooruitkomen in het leven zal niet het moeilijkste zijn. Maar nooit vergeten van waar je komt. En alles wat je daar leert, toepassen voor de mensen die nooit die kans hebben gekregen. Dit zal eigenlijk het belangrijkste worden. Dit is altijd een van mijn levensboodschappen gebleven. Ik moet wetenschap vertalen op een begrijpbare manier voor mensen in de samenleving. Je moet wetenschap niet in de bibliotheken alleen laten staan. Je moet die toepassen naar de mensen in de samenleving. Dat heeft mij geholpen om bijvoorbeeld als lesgaaf van artsen en studenten om psychologie klinisch toe te passen in concrete gedragingen wat ze konden doen bij patiënten in allerlei situaties. En heeft me ook geholpen om mijn boeken te schrijven in een taal die het brede publiek zeer goed kan verstaan. Dat is eigenlijk de boodschap van mijn moeder.
Mm.
En er zijn zo nog een paar boodschappen die mijn leven mee beheerst hebben. Als het Sinterklaas was, in de klas kreeg iedereen heel veel van Sinterklaas. En wij kwamen dan thuis en die heeft dat en dat. Maar bij ons kwam Sinterklaas de 6e december, nooit een dag vroeger. Wij kregen één iets, want mijn ouders konden niet meer betalen. Mijn moeder zei dan, weet je, sommige kinderen moeten veel krijgen van Sinterklaas. Maar jullie hebben veel broertjes en zusjes gekregen om mee te spelen. En de anderen hebben dat niet. En dan moet je veel krijgen van Sinterklaas. En als je veel krijgt, zei mijn moeder, dan word je een krijger. En als er veel krijgers zijn, dan ontstaat er oorlog. Ik vind dat een prachtige boodschap.
Mm-hmm.
En we hadden als kind elk een boterbakje van 40 kilo Hollandse boter. Dat staat nu nog in mijn bureau. Een simpel houten bakje. En s'avonds moesten we, als we slapen gingen, ons speelgoed en onze boeken opruimen in onze boterbak. En ik zei op een moment, mama, mijn bak is te klein, ik krijg dat niet in. Dan word je te rijk. Geef maar een beetje weg aan de kinderen die niets hebben, zei ze toen.
Heb je je moeder echt goed gekend, denk je?
Ja, maar ik heb ze vooral leren kennen In de laatste 10 maanden van haar leven.
Ja, zijn dan nog dingen verteld die je niet
wist? Er zijn de diepste dingen verteld. Ik herinner me bijvoorbeeld, ik kom uit een gezin van 11 kinderen.
Ja.
Op een bepaald moment zei ze, tussen de 4e en de 5e heb ik een miskraam gedaan. Het was een dinsdag, de 5e februari. Ik was alleen thuis en ik herinner me dat 2:07 was. Het was zoveel jaren geleden, maar die 7e minuut na 2 was nog belangrijk.
Maar dat had ze nooit verteld?
Dat had ze nooit verteld. Of ik herinner me een moment dat ik op de rand van haar bed zat en ze vertelde over de opvoeding van ons, wat ze belangrijk had gevonden. En hoe ze zo graag had gestudeerd. Mijn ouders hebben maar lagere school kunnen studeren en ze had nooit mogen verder studeren. En zei, ons doel was al onze kinderen een diploma meegeven. Meer zullen we niet kunnen meegeven dan dat. En ze vertelde op de rand van het bed en zei toen, 30 jaar geleden heb ik ook zo op de rand van het bed gezeten van mijn moeder, zei ze. En ze gaf mij de sjaal. Maar ik zal die aan uw jongste zus geven. En Marianne, zei ze, de sjaal van mijn jongste broer, die nog thuis was, waar hij zich mee koesterde als kind. En ze zei, ik wil dat die aan hem gegeven wordt op zijn trouwdag, want dat zal ik niet meer meemaken. Hoe kan je nu als moeder meer aanwezig zijn op een trouwdag dan met die sjaal van een kind waarin hij warmte, koestering zocht en verbondenheid zocht als hij kind was.
Mm-hmm. Wat voor iemand was je vader?
Mijn vader heeft heel hard gewerkt. Die was uiterst streng, maar die heeft zeer hard gewerkt. Want die was dus ook tot 14 jaar naar school gegaan. En die is opgeklommen in, dat noemde toen de Nationale Dienst voor Afzet van Land- en Tuinbouwproducten. Hij is keurmeester geworden voor landbouwproducten en zaaigranen en fruit. Hij is opgeklommen tot onderinspecteur met hard werken. Ook al had hij maar lagere school gedaan. Zijn collega's waren landbouwingenieurs. En hij was een enorm harde werker, maar met een enorm groot gevoel voor eerlijkheid, recht en rechtvaardigheid. Zeer uiterst streng voor ons. Mm-hmm. Maar ik heb hem eigenlijk maar diepgaand en als mens leren kennen aan het sterfbed van mijn moeder. En nadat mijn moeder gestorven was, dan is mijn band met mijn vader. Want vader was 's morgens al gaan werken als wij opstonden. Hij was 's avonds als we moesten gaan slapen nog niet thuis. En vaak deed hij overuren in de weekends om zijn gezin te kunnen onderhouden. Mm. En moeder deed de tuin, onderhield het huis, naaide, kookte, breide, maakte bijna alles dat wij droegen met 11 kinderen. Want ze hadden de middelen niet om dat te gaan kopen.
En hoe heeft hij het verlies van zijn echtgenote verwerkt?
Heeft dat zeer pijnlijk beleefd, want mijn vader kon niets in het huis houden. Maar mijn moeder heeft die laatste 10 maanden van haar leven, zei ze, kon mij wat helpen in de keuken, maar het was in de strijk, want als ik me te moe maak, zal ik me niet genezen. En aan mij zei ze, ik moet hem inschakelen, want ik moet hem dat leren, want als ik er niet meer ben, staat hij er alleen voor, en anders kan hij in zijn huis niet wonen. Hij heeft dus de laatste 10 maanden alles van het huishouden geleerd. Mijn moeder heeft nooit gezegd, want ik ga dood. Want dan zou hij de moed niet gehad hebben om iets te leren.
Mm. Toen ik naakt was, heb je mij bezocht. En toen ik dorst had, heb je mij gespijzigd. Toen ik gevangen zat, heb je mij gekleed. Jij hebt de goedheid tot onlogica gewijzigd. Maar ik was blij met alle dingen die je deed. Toen ik kou liet, reikte jij me ijs. En toen ik honger had, kwam jij om mij te laven. Terwijl ik blind was, bracht je mij een schilderij. En toen ik ziek was, bood je aan mij te begraven. Gewoon uit menselijk medeleven jegens mij. Was ik eenzaam, liet je mij alleen. Wou ik alleen zijn, bleef je langer dan mij lustte. Als ik moest slapen, wenste jij me goede wacht. En moest ik wakker blijven, zei je wel te rusten. Maar je attenties waren altijd onverdacht. ik zag je nimmer naakt. Of dat ik nooit gevangen heb gezeten. Dat ik nooit honger of dorst had evenmin. Jij was een mensenredder zonder het te weten. En was ik God, dan mocht je zo mijn hemel in.
Voor het onbegrepene, een nummer van Martine Bijl, een eeuwigheid geleden dat we dit op de radio hebben laten horen, denk ik. Maar nu, Kersen, waarom wou jij het laten horen?
Ik wou dit laten horen omdat ik, toen ik student was aan de universiteit, ging ik wekelijks babysitten bij Lieve en Wif. Die hadden toen één kindje en ik was hun vaste babysit. En ik heb toen een plaat van Martine Bijl van hen gekregen. En ik had geen pick-up en wij hadden thuis ook geen pick-up om een plaat te beluisteren. Ik moest dus bij een vriend van mij op kot gaan en vragen of ik even mocht naar mijn plaat van Martine Bijl luisteren. Dat is mijn eerste plaat. Ik heb hem altijd bewaard. Maar ik heb thuis nu ook geen pick-up meer om hem te spelen, maar eerst bij mijn zoon. Mijn zoon heeft nog een pick-up en daar kan ik nog eens naar Martine Bijl luisteren.
Je was wel iemand die graag op de barricades ook ging staan, hè?
Ik stond graag op de barricades. Ik ben een student van de jaren 66, 68 in Leuven. En wij hebben zeer hard gestreden voor de splitsing van de Leuvense Universiteit. En pas op, voor ons was dat geen taalstrijd. Voor ons was dat een sociale strijd. Mm-hmm. Leuven werd geleidelijk aan verfranst. En de Franstalige bourgeoisie had veel meer middelen dan de Vlamingen. En wij hadden schrik dat de universiteit, Leuven, de kamers niet meer huurbaar zouden zijn. Dat de universiteit niet meer toegankelijk zou zijn voor de arbeiderskinderen uit Vlaanderen. En ik ben etelijke keren met de semafoon naar de mijnen in Limburg getrokken om de mijnwerkers toe te spreken. Naar Coquerel-Sambre in Wallonië pamfletten gaan uitdelen. In de haven van Zeebrugge. Wij trokken het land rond om op te roepen voor de splitsing van deze universiteit. Deze regering was de regering van de Boeinans toen. Deze regering moet vallen als ze dat niet willen. En de bisschoppen moeten hun mening veranderen. We zijn in Mechelen gaan protesteren in de kathedraal, omdat de bisschoppen zeggen al wie nog meent te moeten protesteren tegen ons besluit dat één universiteit blijft, die wordt van de universiteit gestuurd. Wij dachten, dit soort autoritair gedrag, dat is toch niet meer van deze wereld.
Je onthoudt daarin een uitspraak van Churchill, hè? Als je geen kritiek krijgt, ben je doorgaans niks aan het doen.
Ja, ja.
Je kan het ook omdraaien.
Ja.
Waarom vind je deze uitspraak zo belangrijk?
Omdat ik vind dat mensen hun nek moeten uitsteken in de samenleving.
Uh-huh.
En dat mensen zich moeten engageren voor iets. Maar als je dat doet, moet je ook tegen weerstand kunnen. Ik ben in mijn leven eigenlijk wel redelijke dwarsligger geweest. Maar ik denk, ja, als er geen dwarsliggers zijn, dan kunnen de treinen ook niet rijden. Maar ik ben ook nooit blijven dwarsliggen. Ik kon ook wel toegeven op een bepaald moment. En om te blijven dwarsliggen, daarin was ik waarschijnlijk, daarvoor was ik waarschijnlijk te bewegelijk en te onrustig. Maar onrecht heeft mij altijd heel sterk in beweging gebracht. En ik dacht, je moet het zien, je moet bewogen worden en je moet in beweging komen in het leven.
Je wil dingen veranderen, hè? Dat is duidelijk. Je zei zo net al dat als je minister van Onderwijs zou zijn, dat je rouwverwerking in de scholen verplicht als vak zou invoeren. Zou je ook iets veranderen aan het rouwverlof? Want dat is op dit moment, denk ik, 3 dagen klein verlet.
Ja.
De naam alleen al, klein verlet.
Ik heb in de tijd een pleidooi gehouden en met de gezinsbond, waar ik gezinspolitiek secretaris ben, heb ik ook een standpunt ontwikkeld om 12 dagen rouwverlof te voorzien. Niet onmiddellijk daarom na het overlijden, maar te nemen door mensen in de eerste 3 jaar na een overlijden.
Want wanneer zijn echt de moeilijkste momenten?
Bijvoorbeeld, een moeilijk moment is de verjaardag van het sterven van je kind. De verjaardag van je kind, die er niet meer is op die verjaardag. De aanloop van vader- of moederdag voor mensen wiens vader of moeder is gestorven, maar ook voor ouders wiens kind is gestorven. Dat zijn moeilijke momenten. En een werkgever heeft daar niet altijd oog voor. En in die zin, 12 dagen. Want ik vind eigenlijk helpt mensen om zo snel mogelijk naar hun werk terug te keren na een overlijden. Dat is eigenlijk mijn boodschap. Maar creëren werksituaties, een sociale gemeenschap waar daarover kan gepraat worden. Versta dat mensen met rouwarbeid bezig zijn en dat ze het tempo van het werk de eerste weken niet aankunnen. Begrijp dat ze zich soms op hun werk niet kunnen concentreren omdat dat verdriet naar boven komt. Creëer in werksituaties sociale gemeenschappen waar mensen terecht kunnen. Maar ze hebben, en je moet geen maanden, geen jaar voorzien. In Nederland schijnt gemiddeld 90 dagen werkverzuim te zijn na een overlijden. Ik denk, dit vind ik niet goed. Een werksituatie kan een sociale gemeenschap zijn waar je best verdriet kunt beleven. Als een baas en als collega's geleerd hebben om daar op een adequate manier mee om te gaan. In mijn boek heb ik een hoofdstuk gewijd aan verlies in het werk. Wat doe je in een werksituatie als iemand met verlies is geconfronteerd? Wat zeg je als die persoon de eerste dag toekomt? Hoe ga je daar naartoe? Hoe help je die terug te reïntegreren? En bazen die productiviteit belangrijk vinden, die vinden toch ook het welzijn van hun werknemers belangrijk. En die bazen zouden moeten leren om te gaan met verlies en verdriet. Want dat zal de productiviteit van hun werknemers verhogen. Omdat zij beter zullen voelen in die werksituatie.
Er is ook een groot verschil in rouwverwerking bij mannen en vrouwen. Hè?
Ja, ja, daar heb ik een hoofdstuk aan gewijd in mijn nieuw boek. Je ziet vaak dat mannen daar misschien sneller rationeel mee bezig zijn. Daar iets willen aan doen. En rapper aan toekomst willen gaan werken. En dat soms minder over praten en minder emoties laten zien. Pas op, dat heeft niets te maken met de biologie van de man of de vrouw. Het heeft veel meer met opvoeding te maken. Van jongs af aan zegt men, een grote jongen weent toch niet. Goed op je zusje passen. En wat zie je? Dat dit zich ook doorzet. Mannen hebben bijvoorbeeld veel minder vrienden waarmee ze over emoties kunnen praten dan vrouwen vriendinnen hebben waarmee ze over... Mannen hebben vrienden waarmee ze over actualiteit en prestaties praten. En vrouwen hebben meer vriendinnen waarmee ze over emoties praten. Pas op, dit zijn... Dat wil niet zeggen dat die mannen minder verdriet hebben dan vrouwen. Maar er is gewoon een instrumentele manier van rouwen en een intuïtieve manier van rouwen. En die zijn evenwaardig. En als mannen en vrouwen dat beter zouden weten, dat zou eigenlijk veel problemen in relaties kunnen vermijden. Mm-hmm. Mijn man praat over ons kind zo weinig. Hield hij er dan niet van? Jawel, maar die heeft een andere manier van daarmee om te gaan. En die twee manieren van doen kunnen complementair zijn.
Jouw broer heeft 3 kinderen verloren.
Ja.
En zijn vrouw is ook verongelukt.
Ja.
Dat is te veel voor 1 mensenleven.
Dat is te veel voor 1 mens. En ik weet dat die priester die toen de derde uitvaart op 1 jaar tijd voorging voor hetzelfde gezin, mij de vraag stelde, hoe kan ik nu een toespraak houden in zo'n uitvaart?
Mm-hmm.
Ik heb hem toen gezegd, ik zal je helpen. Sta voor die kerk. Zeg, mensen, daar zijn geen woorden voor. En vraag iedereen 5 minuten stilte. In het buitengaan zijn zo'n mensen die pastoor heeft mooi gepreekt.
Mm-hmm. Hoe ben jij toen een steun geweest voor je eigen broer?
Mijn eigen broer is ook weer iemand die rap in actie schiet en niet zo gemakkelijk emoties toelaat. Maar dat was zijn manier van doen. Ik weet dat ik hem ging gaan bezoeken kort na die uitvaart. En hij zat op het dak van zijn veranda te timmeren en een nieuw dak te leggen. Het is een man die ontzaglijk handig is in allerlei dingen. Hij zegt, je moet niet denken dat ik voor u van het dak zal komen, zei hij. Hij was aan het kloppen. Ik kwam er uiteindelijk wel af, hoor. Maar zijn zaak was fysiek. Ik zag hem verwoed kloppen. Hè. Je klopte de pijn uit zijn lijf.
Hoe kom jij tot rust?
Hoe kom ik tot rust? Als ik s'avonds thuis kom, en dat is heel vaak laat, omdat ik heel veel lezingen heb s'avonds.
Nog altijd, hè?
Als ik s'avonds thuis kom, ik heb altijd mijn boek bij om te lezen. Dat mag ook een wetenschappelijk boek zijn. Ik heb een bibliotheek met 1000 boeken over rouw, verdriet, palliatieve zorg, terminale zorg. Ik lees nog even en ik neem een heel warm bad. En ik lig in het bad met mijn boek in mijn handen.
En waar vind je rust om te schrijven aan jouw boeken?
Om te schrijven? Goh, ik kan thuis die rust ook wel. Maar om te beginnen aan een nieuw boek moet ik weg. Dan kan ik niet thuis. En vroeger ging ik altijd naar de abdij van Malen. Dat was een slotklooster van zusters, waar ik een gastenkamer kon huren voor enkele dagen. Maar die zusters hebben dat klooster gesloten, omdat ze met te weinig nog waren. En mijn laatste boek, dat hiervoor ligt, heb ik geschreven in het lijsternest van Stijn Streuvers. Voor het raam waar hij de Vlasgaard heeft geschreven. Daar ben ik binnen schrijven. Met een ezel die over mij waakte en over dat landschap waakte. Zo van uitzicht naar inzicht heb ik het genoemd.
Ik heb muziek klaarstaan uit de Oscarfilm Spotlight. Een film uit 2015 van Tom McCarthy. Gebaseerd op een waar gebeurd verhaal, hè, van kindermisbruik binnen de kerk. Dat aan het licht kwam in 2002. Dat is 8 jaar voor het verhaal van Roger van Geluwe, wat wij kennen. Dat is ook een onderwerp dat jou heel na aan het hart ligt. Hè. Daar heb je ook heel erg veel begeleiding in gedaan. Hè.
Ja, maar toen Roger van Geluwe, de feiten van Roger van Geluwe bovenkwam en toen Peter Adriaanses de handdoek in de ring gooide met de commissie Adriaanses, en de bisschoppen mij gebeld en waren ze op zoek naar iemand die bereid was van hen te helpen om een beleid uit te werken, hoe men daarmee kon omgaan. En ik heb toen meteen ja gezegd. En ik ben toen naar de bisschoppenconferentie gegaan en met hen gezegd van, ik wil wel helpen, maar ik wil dat alle bisschoppen vanaf nu voortaan met één stem spreken. En dat het ophoudt met, ik ben niet verantwoordelijk voor die bisschop van Brugge. Je moet gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het heden en het verleden op jullie schouders nemen. Slachtoffers uitnodigen, slachtoffers persoonlijk ontvangen, vergeving vragen aan slachtoffers voor wat er in de kerk is gebeurd, ook al is dat 50 jaar voor uw beleid. Want je erft niet alleen de goede dingen, maar ook de slechte dingen. En alle vormen van herstel moeten voor slachtoffers mogelijk zijn, tot en met een heldelijke tegemoetkoming. En ik weet dat sommigen zijn, dit krijgt je nooit in de eerste 50 jaar door de Belgische kerk. 5 maanden later en de bisschoppen en de hoger oversten van België dit unaniem aanvaardt. En ondertussen hebben we honderden slachtoffers kunnen laten opvangen door die opvangpunten die opgericht zijn. 600 mensen zijn voor de arbitrage gekomen in de Koning Boudewijn Stichting, opgericht voor mensen die geen vertrouwen meer hadden in de kerk. Pas op, je kon die dingen niet meer voor de rechtbank brengen, want het ging om verjaarde en niet bewezen feiten. Ja, hoe kon je dat bewijzen na zoveel jaar? Maar we vonden dat die mensen het recht hadden. En de herinnering daaraan vonden wij dat niet kon worden doodgezwegen. Vandaar dat er ook in de kathedraal van Brugge, in de kathedraal van Antwerpen, in de kerk van Buizingen en onlangs in de basiliek van Koekelberg een beeld is geïnstalleerd om dit blijvend te herinneren, dat die zwarte bladzijde in de kerk er is geweest en om voor iedereen een tekenwaarde te zijn van dit mag zich nooit meer voordoen. Vandaag komt het in de sportwereld naar boven.
Ik wou het net zeggen.
Jammer en spijtig dat dat nu naar boven komt, want het is evenzeer aan bod geweest in de parlementaire commissie, zoveel jaar geleden, als het misbruik in de kerk. En men heeft toen de kerk verder aangepakt, maar niet de sportwereld en niet de judo en dergelijke meer. En denk ik, hoeveel kinderlevens zijn gebroken door de kerk in het verleden, maar ook door machthebbers in die atletiek, want die kinderen zijn daar afhankelijk. Seksueel misbruik is machtsmisbruik, is je macht misbruiken. Maar je moet het ook in zijn tijdskader zien. Ik ken geen enkel tijdskader waarin ik kan verantwoorden dat een volwassene zijn handen niet thuis houdt bij kinderen, bij jonge meisjes en bij jongens. Ik ken geen tijdskader waarin dat past.
Wat is jouw advies aan kinderen, jongeren, mensen die het in de sport hebben meegemaakt?
Dat ze zich melden.
Ja, er is een website dus, waar mensen inderdaad hun verhaal kwijt kunnen.
Dat ze zich melden en dat ze vragen naar herstel en naar gerechtigheid. Men moet onrecht uit het verleden omzetten in recht voor de toekomst.
Muziek uit Spotlight, had ik beloofd. Ja. Daar zullen we nog naar luisteren. Muziek uit die Oscarfilm Spotlight, Manu Kersen. Je wil nog die ene belangrijke boodschap uit die film herhalen, hè? Wat zo tekenend is.
Die werkelijkheid moet naar boven komen. Men moet mensen uitnodigen om met hun ervaring van pijn vanuit het verleden naar buiten te komen, want dat zit in de poriën van hun lijf. Aha. En op cruciale momenten in het leven komt dit terug boven. Ja.
En is het noodzakelijk om dat verhaal te vertellen? Ja, ja. Ook al is het jaren geleden gebeurd. Blijft in een mensenlijf hangen. Zometeen na het nieuws van 12 uur praten wij verder, Manu Kersen. Ja. Tot zometeen.